Goedemiddag allemaal.
Doet hij het?
Ja. Welkom allemaal op deze oudere en alleenstaande middag. Deze kerstmiddag. Allemaal hartelijk welkom. Ook aan de kerktelefoonluisteraars die met ons meeluisteren. U ook van harte welkom. En we wensen u een goede en een gezellig en een gezegende kerstmiddag. Wij gaan beginnen met het zingen van Psalm 98, het eerste en het tweede vers. En daarna zal de dominee de schriftlezing, gebed en de meditatie verzorgen.
Laten wij lezen uit Lucas hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. We willen ook met elkaar lezen uit 2 Korinthe 8, de versen 7 tot en met 9, zoals u vindt op de liturgie, op het programma. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Zullen wij samen bidden. O Heere, wat een voorrecht is het dat wij weer het kerstfeest mogen vieren. Ja, wij leven nu nog toe naar het kerstfeest. We hopen dat volgende week zondag te mogen beleven. Maar nu mogen we op deze oudere middag al met elkaar daarover mediteren. Het is een goede zaak om over uw komst in het vlees na te denken. Het is een wonder. Wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Wij horen ervan. Het zijn zulke eenvoudige woorden. We kennen het gedeelte ook bijna uit hoofd dat we gelezen hebben. En toch, Heere, wij beseffen het niet. Het wonder dat u de hoogste, de enige God, dat u mens geworden bent, dat u zelf gekomen bent op deze verdorven aarde die wij vernield hadden door onze opstand tegen u, en dat u zo laag bent afgedaald om voor uw volk de straf te dragen. Het zijn wonderen die wij niet kunnen doorgronden. Het zijn wonderen die wij wel behoren te aanbidden en die wij behoren te beleven in onze harten. We moeten ondervinden uw liefde, uw neerbuigende, afdalende goedheid. En zo, Heere, willen wij u bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest, ook nu bij een eenvoudige meditatie en bij alles wat verder plaats mag vinden op deze kerstmiddag. Heere, wilt u ons leiden met uw Heilige Geest? Ja, wil met uw Geest ons gezegende kerstdagen geven en wil ons leiden dat wij u mogen kennen in uw schoonheid, in uw noodzakelijkheid, in uw lieflijkheid. Heere, we danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Er zijn er ook die hier niet zijn. U kent ook hen die hier anders zouden zijn. En Heere, we denken bijzonder aan broeder Paul Kiewit en aan zuster Jaan Kiewit. Nu gisteren een broer Wim van hen is heen gegaan. Hij woonde in Dirksland. En dat onze broeder Paul Kiewit afgelopen zaterdag in de rouwdienst was van een zwager, de Geus uit Herkingen. Het zijn ook zo moeilijke omstandigheden voor onze broeder en voor zuster Jaan Kiewit. Heren, wij bidden hen. Wij bidden u of u hen wilt vertroosten. Of u hen wilt nabij zijn. Of u de vrede van het licht der wereld wil doen opgaan in hun harten. Zo zullen zij werkelijk vertroost zijn. Heren, we denken ook aan zuster Beb Kater, die ook zo vaak in ons midden was. Geef dat ze nog weer hier mag zijn. En Heren, we danken u dat zuster Siet Jansen in ons midden mag zijn. Na een lange periode van afwezigheid, een vreugde voor haar en voor ons. En er zullen er wellicht ook anderen zijn. Heren, wij willen niemand overslaan. We denken aan een ieder, aan al de ouderen in de gemeente. Wilt u hen gedenken, ook uit het verzorgingshuis. Ook zij die meeluisteren. Ook zuster Boeter was hier vaak aanwezig. Gedenk haar nog, zegen haar. Gedenk de ouderen ook in Nieuw-Rijsenburg. Nu ook daar een virus is. Heren, wil daar uw ontferming en genezing over geven. Heren, zo bidden wij u om uw zegen dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. En dat te midden van een wereld vol onrust, vol oorlogen en geruchten van oorlogen, de volkeren woeden en er worden plannen gemaakt voor de toekomst. En Heer, ondertussen denken wij, wanneer zal u nou weer terugkomen? In de adventstijd denken we ook na over uw wederkomst. Heren, wij bidden u, kom, kom Heere Jezus spoedig. Bereid ons voor op uw komst, dat ook wij onze hoofden opwaarts mogen heffen om u te verwachten. Heren, leer ons zo te leven in de weg van waarachtige bekering, in de weg van het arm worden in onszelf, en dat we de rijkdom ontdekken die er ligt in u, de Heere Jezus. Dank u, Heren, voor het werk van de diakenen en voor het werk van het Kosters-echtpaar, dat al dit mogelijk was, dat we hier samen kunnen zijn. Er is veel voorbereiding in geweest. We danken u ervoor, we zagen er ook naar uit. En nu mogen we hier samen zijn. Gedenk ons in uw gunst. Bewaar voor zonde en geleid ons tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Ja, geliefden, als wij over het kerstfeest nadenken, dan zien we toch ook dat daar de genade van de Heere Jezus toch ook duidelijk in straalt. De genade van Christus, dat hij mens wilde worden. Maar we denken aan de genade van de drie-enige God, dat de Vader de Heere Jezus gegeven heeft, zijn enig geboren zoon, zijn innig geliefd zoon. Maar ook we denken aan de genade van de Heilige Geest, die ook het lichaam van de Heere Jezus gewoven heeft in de schoot van Maria. Het was genade. En wat is nou genade? Dat is Gods onverdiende gunst. Wat kunnen we meer zeggen van genade? Het wordt in feite geleerd op het schavot. Daar waar een mens behoort te sterven, waar een mens geen rechten meer heeft voor God, waar hij behoort om te komen, daar spreekt God van genade. En dat is eigenlijk het wonder van Gods genade. Wij die nergens recht op hebben, behalve de eeuwige dood, dat hebben we verdiend. Maar wat we verdiend hebben, heeft God ons niet gegeven. Nee, hij geeft ons zijn Zoon. En dat is genade. En zo is het genade wanneer de Heere onze ogen daarvoor opent. En dat we mogen zien wie wij zijn van nature. En wie de Heere Jezus Christus is in zijn rijkdom, in zijn volheid. Het is een grote genade. En dat zien we nou ook in het gedeelte dat we gelezen hebben uit 2 Korinthe 8. En dan vooral vers 9, een bekende tekst waar ook wel over gepreekt wordt. Maar toch ook heerlijk om weer over te mediteren. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En dan begint de apostel hier in 2 Korinthe 8, is bezig eigenlijk een collecte aan te bevelen. Dat zal u wel bekend zijn, dat er een collecte voor de noodlijdende gemeente te Jeruzalem aanbevolen wordt aan deze gemeente te Korinthe. En daarom zegt de apostel ook daarvoor in vers 7, gelijk gij in alles overvloedig zijt in geloof in woord, dan ziet u dat u ook in deze gave, in deze collecte, ook overvloedig zult zijn. En dan gaat de apostel de collecte aanbevelen met de vergelijking met de Heere Jezus, die rijk was en hij is arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. En wanneer de Heere zoveel voor zijn kerk heeft overgehad, dat wil de apostel zeggen, dan behoort zijn kerk toch veel over te hebben. Ook financieel, voor de dienst van de Heere. En daarom zegt de apostel ook hier, gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Paulus had hen dat verkondigd, dat de Heere Jezus op aarde kwam. Dat hij rijk was, hij werd arm, hij werd geboren, hij groeide op en wandelde te midden van mensen. Gij weet deze genade, gij kent het. De genade wat verschenen is in de velden van Efrata. Het licht dat straalde die herders. En dat licht is ook, wil de apostel zeggen, in uw hart gekomen. Dat licht is bij u opgegaan. En u bent verlost van dat vreselijk, liederlijk, goddeloos bestaan zoals in Korinthe was. En u hebt uw vrede en blijdschap. U wilt nooit meer terug. Het is genade voor u. U bent verrijkt geworden in hem, terwijl u van nature maar arm was. Gij weet deze genade. Ze weten het met hun verstand. Ze weten het met hun hart. Ze beleven het. Ze hebben het heerlijke licht van de Heer Jezus Christus in hun harten ontdekt. De Heer is in hun harten gekomen. En dan wijst de apostel dan hen op de armoede van Christus. Dat door de rijkdom van Christus, hij werd arm, zodat die rijke Christus, dankzij het feit dat hij arm werd, aan arme zondaren rijkdom kon geven. U kunt vergelijken met de wijnstok en de ranken die daaraan verbonden zijn. De sappen vloeien voort vanuit de wijnstok naar de ranken. En zo is het met de Heere Jezus. Hij geeft zijn rijkdom aan arme zondaren. Maar om die rijkdommen uit te delen, moest de Heere Jezus arm worden. Straatarm. Hij moest de armste worden van alle mensen. En zo zien we hier de armoede van de Heere Jezus. O, wat is hij arm geworden. Het is heel wat om arm te zijn. Maar het is veel erger om arm te worden. Wanneer iemand in rijkdom geleefd heeft en overvloed gehad heeft, om dan in armoede gedompeld te worden. Dat is wellicht dubbel erg. Wel nu, de Heer Jezus is arm geworden. En hij is zelfs nameloos arm geworden. Daarvoor was hij niet arm. Nee, hij was rijk. Hij was onuitsprekelijk rijk. En daarom kon hij arm worden. Rijken kunnen arm worden. De Heere bepaalt dat. Dat is ook zijn voorzienigheid. En zo heeft God in zijn heilige voorzienigheid, in de raad des vredes, samen met de Zoon en de Geest besloten, dat de Zoon, die onnoemelijk rijk was, samen met God de Vader en God de Geest, dat hij nameloos arm zou worden. Ja, hij was rijk. Hij bezat alles. De aarde en haar volheid waren van hem. Het vee op 1000 bergen behoorde hem toe. Het luisterde allemaal naar hem en naar zijn wetten. Hij bewoonde in de hemel een ontoegankelijk licht. Hij was licht uit licht, God uit God. Zijn glans was majesteitelijk. Zijn glans deed de zon verbleken. Hij was in de schoot des Vaders. Dat betekent rijk in gemeenschap met God de Vader en met God de Zoon. Hij was God zelf, van eeuwigheid af. Hij behoefde maar te spreken en het was er. Hij hoefde maar te gebieden en het stond er. Hij was bekleed met goddelijke eer. Mozes moest voor de glans van die heerlijkheid verborgen worden in een kloof der steenrots. En Elia, toen hij voor de heerlijkheid van God stond, moest hij zijn aangezicht omwikkelen met zijn mantel. En toen de Heer Jezus in heerlijkheid verscheen aan Johannes op Patmos, viel Johannes als dood aan zijn voeten neer. En de engelen in de hemel bedekten voortdurend hun aangezicht voor de heerlijkheid ook van God de Zoon. En ze zongen voortdurend: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, en de ganse aarde is met zijn heerlijkheid vervuld. En zo is de Heere Jezus rijk geweest. Er is geen ding gemaakt dat zonder de Heere Jezus is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Van hem is de zee, ze is door zijn macht met alle droge voortgebracht. Zo bezat de Heere Jezus heerlijkheid en glorie. En nu is hij in zijn rijkdom onnoemelijk arm geworden. En dat werd hij door mens te worden. Nee, God veranderde niet in een mens. God bleef wie hij was. De Zoon bleef God. Maar hij nam de menselijke natuur aan. God en mens in één. Hij bleef wat hij was. Maar hij werd wat hij niet was. Hij nam menselijk vlees aan. En dan niet menselijk vlees zoals Adam het had bij de schepping. Nee, hij nam vergankelijk menselijk vlees aan. Hij kon lijden. Hij kon sterven. Hij werd mens. Mens onder de schuld. Straks zal hij naar Johannes toe gaan. Wanneer Johannes bezig is mensen te dopen. Om hen te reinigen en te wassen. Zoals de Joden gewend waren om rituele wassingen te hebben. Johannes zei, Messias komt eraan en jullie kunnen hem niet ontmoeten, want jullie zijn onrein. En toen lieten ze zich onder belijdenis van hun zonden dopen. De doop van Johannes, dat was de doop van bekering tot vergeving der zonden. En toen kwam de Heere Jezus, hij wilde zich ook laten dopen. Nee, zegt Johannes, u moet mij dopen. Nee, zegt de Heere Jezus, laat af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Want daar nam hij de schuld van zijn volk op zich. Hij werd mens beladen onder de schuld van zijn volk. Hij wilde gerekend worden als een onreine. Zo werd hij mens. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En hij werd de onwaardigste onder de mensen. Veracht. En wij hebben hem niet geacht. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij ging een leven tegemoet van moeite, van arbeid, van smaad, van het niet begrepen worden. Van spot, van hoon, van lijden. Hij werd uiteindelijk gedood. O de Heere Jezus, hij is arm geworden aan bezit. De Heere Jezus zei het toch, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Hij is arm geworden aan heerlijkheid. De engelen bejubelden hem. Maar toen hij mens werd, werd hij gelegd in een kribbe. In een voerbak van beesten. En zijn naaktheid moest ook bedekt worden. En zijn moeder wikkelde hem in doeken. En legde hem in een kribbe. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Maar hij moest nog armer worden. Want aan het einde van zijn aardse leven werden de klederen hem nog afgenomen. En die werden aan de heidenen gegeven. En toen moest hij naakt aan het kruis geslagen worden. Hij had toen geen enkel eigendomsrecht meer. Zelfs niet meer bij zijn God. Al vanaf zijn geboorte zochten ze hem te doden. Hij moest als kind vluchten met zijn ouders mee naar Egypte. Hij werd arm. Arm aan heerlijkheid, maar ook arm aan macht. Want hij werd een machteloos kind in een kribbe. Hij bleef God, maar toch werd hij... Wilde hij een zwak kind worden? Hij moest opgetild worden. Hij moest verzorgd worden. Hij moest leren lopen en leren spreken. En daarin zien wij de zwakheid die hij aangenomen heeft. En hij werd uiteindelijk arm aan God. En dan denken we vooral aan het kruis. Toen zijn God hem verlaten werd. Nadat de Heere Jezus gegeeseld was, toen had hij geen rechten meer bij zijn God. Hij werd bedolven onder de schuld die zijn volk op zich geladen had. En zo werd hij niet arm, omdat hij in een stal geboren werd. Maar als de Heer Jezus nou in een paleis geboren was geweest, dan was hij nog arm geweest. Hij was arm omdat hij schulddrager was. Hij moest de schuld van zondaren op zich nemen. En dat hij geen plaats had in de herberg, dat laat zien dat hij geen rechten had hier op aarde. Hij viel er buiten. Hij werd niet geacht. En wij hebben hem niet geacht. En daarom moest de Heer Jezus ook ronddolen op deze aarde. Hij had geen vaste woonplaats. Totdat er op aarde ook in werkelijkheid geen plaats meer voor hem was. Want hij werd gearresteerd. Geen plaats werd hem gegund. Hij moest hangen tussen hemel en aarde in. Geen plaats. En zo is Christus arm geworden. Waarom? Waarom? Om uwentwil. Omdat u eenmaal rijk was. Maar door uw zonde hebt u uw rijkdom weggegooid. En nu gaat de mens, gaan wij van nature gebukt onder de toren van God. De mens heeft als de verloren zoon Gods goederen verbrast. En nu heeft die mens alle rechten verloren. Want de mens heeft zelfs niet eens een paar lompen verdiend. En alles wat hij ontvangt is enkel genade. Wat is de Heere dan goed? Dat hij ons nog zoveel schenkt. Hij werd kind. Omdat wij van kindsbeen af aan het al verdorven hebben. Hij werd arm. Omdat wij rijk wilden zijn. Hij werd mens. Omdat wij als God wilden zijn. En toen de mens greep naar de verboden vrucht in het paradijs. Toen werd Adam arm in plaats van rijk. En wij met hem. En onze zonden zijn als het zand aan de zee. Ze stapelen zich op tot in de hemel. Zo arm zijn wij. En de zonde van de mens is zo ontzettend. Dat God zelf uit de hemel moet neerdalen. Om die zonden weg te vegen. Om die zonden af te kunnen wassen. Daarom moest de Heer Jezus mens zijn hier op aarde. En dat is nou wat kerstfeest is. Christus arm. Om arme zondaren rijk te kunnen maken. Bent u er al achter dat wij bankroet zijn? Dat we failliet zijn? Hebt u het al uitgesproken voor de Heere? Dat u bankroet bent? Of bent u nog rijk in uzelf? Of is het zo dat er van u gezegd moet worden dat u aan geen ding gebrek hebt? Wat een zegen als de ogen open gaan. En dat we zien dat we arm aan God zijn. Want dan kan het voor zulke armen die niets meer hebben om hun schuld te bedekken. Die hun leven verknoeid hebben. Die spijt hebben. Die niet meer overnieuw kunnen doen. Ga dan maar bij de kribbe knielen. Want daar is plaats voor oude zondaren. En voor jonge zondaren. Want hij is het allerarmst geworden. Hij weet van uw arm zijn af. En daarom is het kerstfeest zo heerlijk ruim. Hij nodigt u. Om tot hem te komen. Mensen die arm zijn. Maar hij is nog armer geweest. En daarom past u bij hem. Wie u ook bent. Ja, hier worden rijken ledig weggezonden. Maar hier worden de hongerigen met goederen vervuld. Hij maakt armen rijk. Want daarom kwam de Heer Jezus op deze aarde. Om zondaren rijk te maken. Als de Heer Jezus nou alleen maar arm geworden was om met ons mee te lijden. Zoals in de moderne theologie gezegd wordt. Maar verder niets kon doen. En dat het verder gewoon van de mens zelf afhangt. Ja, dan was het geen kerstfeest. Dan had je in plaats van één drenkeling in het water. Nog een drenkeling in het water. En als er één verdrinkt of verdrinken twee, dat maakt in principe niet uit. De ene die verdrinkt, kan de ander die verdrinkt niet helpen. En als de Heer Jezus alleen maar hier kwam om te lijden en te sterven, om maar solidariteit te betuigen, wat een slap evangelie zou dat zijn. Daar had u niets aan, maar zo is het niet. De Heer Jezus is gekomen om te redden, om zalig te maken. Hij is gekomen om die drenkeling omhoog te tillen, op de rotssteen te zetten. En dat kostte hem, laten we zeggen, de verdrinkingsdood om dat beeld door te trekken. Christus is gekomen om de armoede van zijn volk op zich te nemen. Hij kwam niet in zijn eigen armoede. Hij was rijk. Hij had geen zonde gedaan. Hij was vrij van zonde. De schuld werd hem toegerekend. En daarom kan hij de schuld overnemen. En daarom kan hij al zijn verdiensten aan de mensen toerekenen. Dan kan de Heere zijn vergeving van zonden leggen. En kan hij zeggen, vrouw, uw zonden zijn vergeven. Of tegen die verlamde jongen die neergelegd werd door die vier mannen. Uw zonden zijn u vergeven. Hij kan dat doen. O, wat rijk als de zonde weggedaan is. Zo ver het oosten is van het westen. Zo ver doet de Heer om zijn volk te troosten. De zonden en de ongerechtigheid bij hen weg. En dat is nou het kerstfeest. Hij geeft rijkdom van verzoening, van vergeving, van rechtvaardiging. Hij kwam als een kind om een mensenleven overnieuw te doen. Hij heeft het menselijke leven volmaakt zonder zonde doorlopen. En al zijn gerechtigheid, al zijn wetsbetrachting, zijn houden van al de geboden van God, wordt een mens toegerekend, zodat God niets meer van u te eisen heeft. Dat is de rijkdom, de schuld betaald, de wet gehoorzaamd. Altijd God en uw naaste lief gehad te hebben. Met alles wat u hebt. Kijk, dat is het onvervreemdbaar recht. Wat deze zaligmaker schenkt. Rijkdom. Kerstfeest is het ruilfeest. Deze week kwamen die jongetjes bij ons aan de deur. En ze vroegen of we wat wilden ruilen. Dus als ons wat geven. En konden wij hun iets anders geven. Dat is een spelletje van school wat ze doen. Maar kerstfeest, dat is het ruilfeest. Hij neemt de armoede van zijn volk. En hij schenkt hen rijkdom. En die rijkdom wordt ons voorgehouden. Daar worden we toe uitgenodigd. Om daar deel aan te krijgen. Hij maakt rijk in God. En dan in God hebt u alles. Hij geeft liefde tot God. Hij leidt in een vernieuwde gemeenschap met God. Hij geeft vrede met God. Hij vervult het leven. Hij schenkt vrede in het hart. Hij schenkt de vrucht van Gods geest in het hart. Hij heeft immers de geest verdiend. Hij geeft recht op het eeuwige leven. Hij draagt zijn volk al de dagen. Hij bidt voor hen voortdurend in de hemel. Hij bereidt voor hen een plaats in de hemel. Een woning in het Vaderhuis. En nooit zullen ze uit zijn handen geroofd worden. Dat is de rijkdom die de Heer Jezus geeft. En die rijkdom wordt gegeven aan bedelaars. Mensen die hun armoede beleiden, bedelaars, nee, geen rijken. Bij de stal, daar passen geen nette dames en heren met mooie kleren. Nee, daar komen bedelaars. Ze komen zoals ze zijn, naakt, moede en arm. Ze hebben niets meer te verliezen. Zo komen ze aan die kribbe. En weet u hoe ze daar vandaan komen? Rijk, schatrijk gemaakt door zijn armoede, eeuwig rijk. Zou u nou ook zo'n ruil willen maken? Of bent u daar nog te rijk voor? Voelt u zichzelf daar nog te goed voor? op het kerstfeest, daar kan de Heere niets beginnen met rijke zondaren. Maar nu ziet de Heere zo graag die missenden, die gebrekkigen, die bedelaars. Hij geeft hen sieraad voor as. Hij geeft hen een gewaad des lofs voor een benauwde geest. Hij geeft vertroosting en bemoediging. Hij vult hun harten met zijn liefde. En dat is het nou wat een mens zo nodig heeft. Rijk te worden en rijk te zijn in deze Christus. En die rijkdom houdt nooit op. Die rijkdom wordt alleen maar groter en dieper, totdat ze uiteindelijk voor God komen. En dan leggen ze al hun armoede volkomen af. En dan worden ze verzadigd met zijn liefde, verzadigd met zijn goddelijk beeld, verzadigd met zijn, met Gods onuitsprekelijke gave. En daarom is deze zaligmaker gans begeerlijk. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is liefelijk. Is hij ook liefelijk voor u? Bij hem kunt u terecht. Hebt u armmakende genade nodig? Bij hem mag u terecht. Bent u blind dat u uw hart niet kent? Bent u daar bevreesd voor dat u uw armoede en uw zonde niet goed genoeg kent? Ga aan de kribbe knielen en beleid het allemaal voor. Dat is ook een armoede. Een armoede dat ik mijn armoede niet eens zie. Maar ga nou daar knielen. Daar weet de Heere raad met u. Want het kerstwonder is dat hij zijn rijkdom wil geven aan arme zondaren. Amen. Nou, laten we dan nu zingen de lofzang van Maria, de versen 3 en 5. Hoe heilig is zijn naam, en laat volk bij volk tezaam. En die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht. Lofzang van Maria, 3 en 5, en dan hebben we alweer pauze.
Ik geloof dat iedereen de thee inmiddels weer op heeft. Doet hij het? Hoor je wat? Nee? Doet hij het? Ik hoor niks. Hoor je hem? Oh. Oké. Volgens mij heb iedereen de koffie en de thee inmiddels weer op. Dus dan gaan we verder met het programma. Dan gaan we nu zingen de lofzang van Zacharias. En daarna gaat Elise voor ons een kerstverhaal voorlezen. Waar is je vrouw? Oh. We gaan zingen, dan mag je in de tussentijd kan je deze op knopen. Marco weet hoe het werkt.
Ben ik zo goed te verstaan of moet hij iets hoger? Goed zo? Ja? Hard genoeg? Het verhaal dat ik jullie wil voorlezen, dat heet Zo ga je niet wordt als een kind. Het verhaal is historisch gebaseerd. En ja, voor een groot deel is het ook echt waar gebeurd. Laaghangende, donkere wolken drijven door het luchtruim. Deze decemberdag is het koud en guur. Alles wijst erop dat de winter is ingetreden. Boven de Merwede, ter hoogte van de Amer, heeft de wind vrij spel. Het water wordt opgezwiept en de witte schuimkoppen bovenop de golfslagen duiken met regelmaat onder om even later weer boven te komen. Het is heel stil in de vaart. Geen enkel schip is er op dit ogenblik waar te nemen. Aan de rechteroever liggen de barakken van de Duitse bezetters. Verscholen tussen de struiken van de wiesbos vallen de gecamoufleerde soldatenhutten helemaal niet op. Het is oorlogstijd. Nederland is bezet gebied en dat nu al meer dan 4 jaar lang. Het loopt al naar het einde van het jaar. Het is nu zaterdag 23 december 1944. En men zou verwachten dat het tegen de kerstdagen extra druk zou zijn op de vaart. Voor de oorlog was het in deze contraille rond deze tijd een drukte van belang. De Rijnaken, motorjachten en de Pallevinkes voeren af en aan. Iedere schipper probeerde voor de feestdagen op tijd thuis te zijn om samen met zijn gezin de feestdagen aan wal te brengen. De gezellige drukte die er heerste onder de schippers werkte aanstekelijk op de matrozen die aan boord van hun schip hun werk verrichtten. Menig zeemanslied klonk dan over het water van de aanleghavens hier ter plekke. Trouwens, in heel de schipperswereld leek het wel of de anders voorkomende ergernissen die er onderling waren, dan opeens verdwenen waren. De beide oevers hebben nu iets dreigends. Aan de ene kant liggen de Duitsers die er voortdurend op letten wat er aan de andere oever allemaal gebeurt. Aan de kant van Brabant liggen immers de geallieerde troepen van Montgomery. Zij zijn gekomen vanuit Frankrijk, waar de invasie had plaatsgevonden. De bevrijding van de vijand, waarop nu al zo lang gewacht is, was toen begonnen. De 6e juni waren ze in Normandië geland. En zij waren van plan om in één moeite door te stoten en zo ook Nederland te bevrijden. De radio had ook gemeld en de mensen in Holland waren zo blij dat de bevrijding eraan kwam. Zij hadden de vlaggen al uitgestoken en uitbundig gejuicht. Op sommige plaatsen hadden ze al feest gevierd. Er kon nu niets meer misgaan, toch? Maar oh, wat een teleurstelling. De Duitsers zetten een groot offensief in. Het zogenaamde Ardennenoffensief. Verwoed sloegen de Duitsers terug en probeerden de bevrijders te verhinderen hun doel te bereiken. Wat een strop. De Amerikanen werden teruggeslagen en bleven zodoende steken in Noord-Brabant. Voor de grote rivieren, de Maas en de Waal, sloegen zij hun bivak op. Zij waren geducht geslagen in hun gelederen, dus trokken zij zich terug. De bevrijding van de hoger gelegen provincies zoals Zuid- en Noord-Holland, Gelderland en Utrecht en de andere provincies liet op zich wachten. Aan beide zijden van de Merwede staat het zware geschut nu opgesteld. Door de rivieren varen nu bijna geen schepen meer. Op een enkel schip na dat door een zwaar bewapende Duitse flotille wordt begeleid. Het betreffen meest materialen die de schippers onder dwang moeten vervoeren. Spullen die voor de Duitse oorlogsindustrie van nut zijn. Maar in deze tijd voor kerst zal er andere waar worden vervoerd. Allerlei sterke dranken zoals wijn, champagne en bier die voor de soldaten die hier in Holland zitten bestemd zijn. Zij zullen hun weihnachten vieren. Vele van de soldaten hebben aan het front gevochten. Zij waren niet gesneuveld, zoals zo velen van hun kameraden. Teruggekeerd uit de strijd moeten zij nu uitrusten en tegelijkertijd Nederland bezetten. De hakenkruisvlag wappert op de groen geverfde houten barakken, alsof ze hier voor altijd de baas zullen blijven. Aan de oeverbezetting van de Duitsers ligt de Biesbos, een bijna ondoordringbaar gebied met veel water en moeras strekt zich daaruit. Daar wagen de Duitse helden zich liever niet. Het is in dit watergebied een weerwar van sloten en greppels, waar men heel gemakkelijk kan verdwalen. En hoe kom je daar ooit uit als je de weg niet kent? Het moerassige gebied is onbetrouwbaar voor degenen die daar onbekend zijn. Voor de vreemdelingen blijft dit watergebied een doolhof. De avond is gevallen en de schemer belet de mensen om ver vooruit te kijken. Er hangt een dichte nevel boven het rivierwater. Alles schijnt hier verladen te zijn. Er is geen sterveling te bespeuren. Af en toe schiert er een nachtvogel boven het zacht golvende water. De schelle roep van de nachtuil doorbreekt de doodse stilte. De vogel vindt zijn weg wel door de lucht en strijkt neer in het hoge veilige nest in een of andere toren. Dan is het weer stil in dit ondoordringbare gebied van de Biesbos. Af en toe kraakt er een tak die in de struiken langs de kant afbreekt. In de vette jankt een hond. Hoor, wat is dat? Er klinkt geplas van riemen in het water. Dicht langs de rietkraag van een van de vele kreken doemt een klein vaartuig op in het duister van de avond. Het is een roeiboot die bijna geruisloos door het donkere water schiet. Even ligt het schuitje stil en de riemen worden binnenboord gehaald. De twee roeiers zitten voorovergebogen op de bankjes en turen stil voor zich uit. Ze zijn op een splitsing van twee wateren aangeland. Welke vaargeul moeten zij ook alweer nemen? De man die vooraan zit schijnt de oudste zijn van de twee. Zonder een woord te zeggen wijst hij de richting aan die hem de beste van de twee leidt. De tweede roeier is veel smaller bij de schouders dan de eerste. Het zijn schippers die een vaste koers varen. De ene roeier is Parlevinke van de Sluis, die zijn sporen op het water al heeft verdiend. Van de Sluis heeft eerder als Parlevinker op de binnenwateren gevaren, maar woont nu werkloos op de wal. De man is de 50 al gepasseerd. Zijn handel in levensmiddelen ligt op het ogenblik plat. Dit is het gevolg van de oorlog, waardoor de schippers niet meer op de rivieren mogen komen. De eerste 3 jaar van de oorlog is de binnenvaart nog in stand gebleven. Maar nu, in 1944, is het met de scheepsvaart gedaan. De Duitsers hebben het heft in handen. Het is een totale oorlog, een oorlog van veel landen in de wereld geworden. Amerika, Canada, Indië, Japan en Egypte hebben zich ook in de wereldoorlog gemengd. Hoe zal dit alles aflopen? Van der Sluis woont tegenwoordig aan de wal. Ergens in de Zuidhoek in Rotterdam heeft hij een souterrain gehuurd. En daar heeft hij samen met zijn vrouw een voorlopig onderkomen gevonden. Daar in Rotterdam hebben ze veel vrienden. Te midden van deze vrienden voelt het echtpaar zich volkomen thuis. De meeste van die vrienden vrezen de Heere. Niemand noemt Van der Sluis echter bij zijn ware naam. De mensen die hem kennen noemen hem kortaf Sluisje. Zijn knecht, die ook werkloos is, woont bij hen in. De 18-jarige jongen is nu al meer dan 4 jaar bij hem in dienst. Het is zijn rechterhand. En toen zij beiden zonder werk kwamen te zitten, hebben zij besloten om onder te duiken en in het verzet te gaan. Anders moesten zij toch voor de Duitsers werken. Vast en zeker kon de bezetter hun diensten gebruiken. Hun werk is nu om de onderduikers van voedsel te voorzien. Dat ze allebei de vaarkunst verstaan, komt hun wel goed van pas. Meestal zijn ze nu op het water te vinden. Met een roeiboot zijn ze deze avond weer op weg naar de Biesbos. Een watergebied waar zich veel onderduikers bevinden. Onderduikers die ook van het nodige voedsel moeten worden voorzien. Behalve de twee nachtelijke roeiers bergt de schuit een stuk of 6 veilingkisten. Daarin zit van alles opgeborgen. Aardappels, verse groenten, broden, een baalzakje met suiker, een vaatje met boter en een bus vol met bietenstroop. Verder nog 2 melkbussen met schoon drinkwater en wat flessen melk. Dit alles dient tot noodzakelijk onderhoud van onderduikers en Joden. De boot heeft nu de goede koers te pakken en zonder aarzelen schiet de schuit tussen de met riet overgroeide watergangen door naar het bestemde adres. De nevel boven de rietgossen in de biesbos is langzaam opgetrokken. De maan staat aan de nachtelijke hemel en beschijnt het watergebied. Wolkenvladden schieten langs de halve cirkel of vormen een kleine kring om het hemellichaam. Tussen het hoog opgeschoten riet ligt een woonboot. Het schip is bijna niet te zien en vormt een eenheid met de omgeving, want boven op het dak liggen wat stroobossen losjes uitgespreid. De kleine ruitjes van de roef zijn verduisterd. Achter de donkere met zwart verduisteringspapier afgesloten raampjes bevinden zich een aantal personen. Het zijn door de Gestapo gezochte Joden en anderen die hier een veilige schuilplaats zochten. Zij wonen er al een hele tijd. Vanaf 1943 leven zij hier in afzondering. De Joden komen uit Amsterdam en zijn aan de grijphanden van de Gestapo ontkomen. David en Judith Wagenaar met hun kleine jongen zijn hier door Jodenhelpers heen gebracht. Ze delen de kleine scheepsruimte met 3 onderduikers en een Amerikaan. De Amerikaan is een geallieerde strijder, een vliegenier. Toen hij boven Nederland vloog, is zijn toestel neergehaald door een Duitse vlak. Het vliegtuig was in brand gevlogen, maar piloot Harry wist zichzelf tijdig in veiligheid te brengen. Met zijn parachute kwam hij terecht ergens op een veld. Zijn valscherm bleef eerst in de takken van een boom hangen. Maar na een laatste sprong stond hij even later toch behouden op vijandelijk grondgebied, midden in de waterrijke omgeving. Na veel dolen en zwerven was hij eindelijk uitgekomen in de opening in het moeras. Hij ontdekte het vaartuig tussen het riet. Zou hij hier misschien een veilige schuilplaats vinden? Tegen de morgenschemering had hij leven bespeurd in de boot. Hij hoorde hoe het verduisteringspapier werd opgerold en even later het lopen van water door de afvoerpijp naar buiten. Door een gootje werd er water geloosd in de kreek. Daar wonen mensen, begreep de parachutist. Hij ging erop af en klopte tegen het houten beschot. Voorzichtig opende iemand het smalle poortje. De vreemdeling zei in zijn landstaal: "Hallo." De bewoners waren eerst op hun hoede. Wat is dit voor een figuur? Wie zwierf er op deze vroege morgen om hun woonboot? Jan Rietveld, een verzetsman die hier ook ondergedoken zat, waagde zich naar binnen. De vliegenier liep ook op hem toe en vroeg in het Engels om hulp. Maar Jan Rietveld verstond er niets van. Met gebaren en het wijzen op zijn militaire uniform begreep Jan eindelijk wat er aan de hand was. Het was dus een Amerikaanse parachutist die hier was neergestreken. Zij hadden vannacht ook wel gehoord hoe het Duitse geschut tekeer was gegaan. Onophoudelijk was er geknald. Wat een kabaal. 1 ding stond vast. Zij moesten deze vriend hulp bieden. "Kom maar gauw binnen," zei Jan gejaagd. Wie weet waren de Duitsers op zoek naar deze parachutist. Het vliegtuig zou wel ergens in de buurt zijn neergestort. En zo was die bevrijder hier terechtgekomen. Hij wacht op een begeleider om terug te keren. Als hij een gaatje ziet om weer bij de geallieerden aan de overkant in Brabant te komen, dan wil hij zich weer bij zijn medestrijders voegen. En nu zit hij hier alweer enkele weken te wachten op een kans om te ontsnappen naar de overkant. Na enkele weken in de boot te hebben gebivakkeerd, konden zij elkaar al aardig begrijpen. Met een mondje Engels, een beetje Hollands en wat gebaren waren ze al veel nader tot elkaar gekomen. En nu is het overmorgen kerstfeest. De Joden die hier zitten keken er vreemd van op hoe die Hollanders zelfs in deze rimboel met hun godsdienst bezig zijn. Van het begin af aan hebben de 3 verzetslui hun principes niet verwaarloogd en ook niet verloochend. Zij geloven samen in een God en Here. Zij lezen aan tafel uit de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De Joden vinden dit laatste maar zo-zo. Zij geloven immers niet in de Jezus van Nazareth, maar ze passen zich wel netjes aan. Het zijn immers hun weldoeners. Ze zijn al lang blij dat ze hier mogen bivakeren. Alles is wel erg primitief. Ze moeten zich erg behelpen, maar ze hebben toch steeds nog te eten gehad. En waar zouden ze anders moeten blijven? Onderduikadressen liggen heus niet voor het oprapen. Vele Hollanders durven het niet aan. Er staat immers de doodstraf op als je Joden herbergt. En hoeveel van hun volk zitten nu in Polen en in Duitsland? In concentratiekampen waar ze gemarteld en gedood worden. En velen zijn al omgekomen. Dankzij de organisatie voor onderduikers zijn ze hier ontrokken aan de ogen van de boze vijand. En een groep ondergrondse werkers zorgt ervoor dat zij gedurig van eten en drinken worden voorzien. O, wanneer komt de tijd dat zij bevrijd worden van die Duitse laars die dreigt hen onder zijn voeten verbrijzelen, die adelaarsklauw die vooral de Joden zoekt te doden. Als de onderduikers er 's avonds op uitgaan om met de bevrijders in contact te komen, dan kijken David en zijn vrouw Judith met blijde ogen naar de mannen op het schip. Zij hebben bewondering voor die moedige helden. Zij wagen hun jonge leven voor hun volk en vaderland. En de Joodse vrienden maken het mee dat de ondergrondse werkers hun knieën van tevoren buigen voordat ze op pad gaan. Zij smeken dan om bijstand en bescherming van de Heere God op weg naar het bevrijde gebied. Zij vragen om bewaring op de gevaarlijke tocht en voor het gevaarlijke illegale werk wat hun te doen staat. Zoals fotomateriaal naar Brabant smokkelen en papieren en wapens mee terug te nemen naar hier. Zelfs hun kleine Mozes, die ze gemakshalve kortweg Moos of Moosje noemen, luistert met rode oortjes en grote ogen wat de ouderen met elkaar te bespreken hebben. Hij hoort alles aan, maar verklappen zal hij het zeker niet doen. Moos kijkt hoog op tegen die grote mensen, die strijders voor volk en vaderland. Zouden zij de Duitse vijand door hun moedige daden kunnen wegjagen uit Holland? Die verzetsmannen hebben het er nu steeds over dat het gauw kerstfeest zal zijn. De Messias, daar spreken papa en mama soms ook over. Zij verwachten ook de Messias, de verlosser van Israël. De rabbijn in de shul had het de kinderen ook voorgehouden. Maar die verlosser moest nog komen, zeiden zij altijd. Hoe kan dat nu toch? Vroeg de jongen zich af. Als papa en mama zeggen dat hij nog moet komen, dan is hij er toch nog niet? En de anderen hier op het schip zeggen dat hij al gekomen is. Wie heeft er gelijk? Vraagt de jongen zich keer op keer af. Hij zal het toch eens vragen aan de mannen. Oom Jan, oom Gert en oom Tom. Maar wanneer krijgt hij daar nou voor de gelegenheid? Dikwijls gaan zijn grote vrienden 's nachts op pad. En dan slapen ze overdag in het vooronder. Zij moeten hun nachtrust inhalen. Alleen 's avonds aan de eettafel treft hij ze meestal. Maar als zijn vader en moeder erbij zitten, durft hij er niet over te beginnen. Hij heeft namelijk al eens gemerkt, toen hij daarover gesproken had, dat er een dikke rimpel op vaders voorhoofd kwam en moeders mond werd dan een smalle streep. Waren zij dan soms boos? Maar vanavond blijven ze allemaal thuis op de boot, weet Moos. Misschien hoort hij dan wel het antwoord. Dan zijn ze met hun zevenen, telt hij op hun vinger. En ze verwachten ook nog het bezoek van de ondergrondse helpers. Het voedsel dat zij nodig hebben om in leven te blijven is bijna op. En drinkwater moet er ook nodig komen. Het is hoog tijd dat alles bijgevuld wordt. Wie weet komt er deze avond ook wel weer bezoek van de vaste wal. Dat is altijd weer een welkome verrassing. Moos lacht stilletjes en het water loopt hem in de mond. Hij denkt aan de vorige keer. Dat was zo leuk, want soms brengen de ondergrondse helpers ook lekkere dingen mee. Een tractatie bij de surrogaatkoffie of thee, soms een gebakken aardappeltaart of havermoutkoekjes. En de laatste keer hadden zij zelfs repen chocola meegebracht. Dat lekkers is afkomstig van de Amerikanen uit het bevrijde gebied. Wie weet komen zij vanavond wel en dan is het altijd een beetje feest. En morgenavond is het voor de christenen ook een bijzondere avond, weet hij. Kerstavond noemen zij deze avond aan het eind van de decembermaand. Kerstavond 1944. Het is buiten donker en het is opnieuw nevelig. De wolken hangen laag en er zit sneeuw in de lucht. Er hangt een doodse stilte en weldra vallen er grote vlokken naar beneden. Natte sneeuw die al gauw uiteenspat en zich vermengt met de drassige bodem beneden. Palle Vinken van de sluis laat nu het werk aan zijn matroos over. In deze ondiepe hoek kan men beter alleen maar de vaarboom gebruiken. Langs verschillende kronkelgeulen komen ze eindelijk op de plek waar ze moeten zijn. Aan de linkerkant onder het riet ligt de woonboot waar zij hun lading zullen lossen. Bijna onhoorbaar laat de matroos zijn platte schuit laveren en draaien. Zo komt hij precies naast de oude schuit te liggen. Met een grote sprong komt Sluisje op het bouwvallige vaartuig terecht. Zijn voetstappen klinken hol als hij over het smalle gangboord naar de roefdeur stapt. Niemand in deze wildernis zal het horen. Maar binnen in de kajuit hebben ze het allemaal wel gehoord. Het is nu tegen zessen en etenstijd. Ze zitten juist aan de maaltijd om de ronde tafel, die daar in het midden staat. De tafelgenoten kijken elkaar vragend aan. Harry laat van schrik zijn vork vallen. Zijn leven hangt immers aan een zijden draad. En wat te beginnen tegen de gewapende overmacht van de Duitsers, die speurneuzen. Moos raapt het voorwerp voor hem op de grond. Thank you, bedankt Harry het kind. Dan wordt er opeens zachtjes op de roefdeur geklopt. Tom staat op, klimt het smalle trapje op en opent het lage smalle poortje. Hij kan nauwelijks iets onderscheiden, maar de stem komt hem wel bekend voor. Het is de zware stem van de oude Palle Vinker. Goedenavond, klinkt het hem tegen. Aha, Sluisje, antwoordt Tom en nodigt de bezoeker om binnen te komen. Ja, goed, besliste Palle Vinker, maar er is nog iemand bij. Nou, er is plaats genoeg in de boot, spoort Tom aan. Er gaan vele makke schapen in een hok. De Palle Vinker lacht. Ja, ja, maar wilde dieren nog geen twee, hoor. Zo is het, beaamt Tom. Even later zitten de gasten in de knusse roef. De petroleumlamp geeft een zwak licht en beschijnt de hoofden van de mensen aan tafel. Wij zitten juist te eten, zoals je ziet, zegt moeder Judith. Er is nog genoeg in de pot en je kunt ook een hapje krijgen, hoor. Maar het tweetal schudt het hoofd. Nee, ze willen zo gauw mogelijk weer terug naar huis. Het is voor hun beiden ook zaterdagavond. Mijn vrouw wacht op ons met de maaltijd. Al weet zij wel dat het deze keer niet vroeg zal zijn. Maar eten jullie gerust eerst even af, hoor, zegt Sluisje. En dan kunnen we daarna aan de slag om de roeiboot te lossen. Moos luistert gespannen naar wat de grote mensen vertellen. Zij hebben het natuurlijk weer over de toestand in de wereld. Zij wisselen allerlei nieuwtjes uit. De Duitsers worden steeds meer verslagen. Ze zullen het offensief dat zij zijn begonnen moeten verliezen. Straks zullen zij de wapens moeten inleveren. Zeker weten, beamen ze allen. Het recht zal zegevieren. Maar de vijand is nu nog de baas in Holland. En woedend om hun verliezen in de krieg worden de nazi's steeds vreder en gaan steeds driester tekeer. Holland ondervindt het aan de lijve. De draak met het hakenkruis op zijn rug probeert met zijn staart nog te doden wat hij raken kan, voegde Palle Vinker er triest aan toe. Overal worden er onschuldige burgers opgepakt en gefusilleerd, maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van het beest. De bevrijding nadert. De anderen knikken instemmend. Dat staat ook voor hem als een paal boven water. Dan, na enige stilte, leggen de onderduikers één voor één hun vorken naast hun borden. Ze zullen de maaltijd zo beëindigen. Tom, die zo'n beetje de leiding heeft aan boord, neemt de Bijbel van de schoorsteen. Hij zal deze keer niet verder gaan waar de bladwijzer ligt. Nee, hij zal de kerstgeschiedenis lezen uit Lucas 2. Hij leest het Bijbelverhaal van de herders in het veld van Bethlehem. Zijn stem klinkt duidelijk en helder door het vertrek. De woorden weerkaatsen tegen de wanden van het schip. En er waren er herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Tom wacht even voor hij verder gaat lezen. Moos denkt dat het hoofdstuk uit de Bijbel uit is. Hij heeft stil zitten luisteren naar wat hij zo even heeft gehoord. De vraag in zijn kinderziel was of de verlosser nu gekomen is of dat hij nog komen zal. Maar het is de jongen nu opeens duidelijk. En dan wordt de stilte van dat ogenblik doorbroken. Een kinderstem roept blij en verheugd. Ja, de Messias is gekomen. De engelen hebben het gezegd. En hij kijkt daarbij zijn vader en moeder met blijde ogen aan. Heb je het ook gehoord? De zaligmaker is geboren. Papa, mama. David en Judith schrikken ervan. Hun kind, hun Moos. Wat roept hij daar? Is hij nu toch al zo erg bedorven door die Goyim? Is een jongen afvallig geworden van het geloof van hun vaderen? Zal hij nu ook die Jezus van Nazareth aanbidden? Ze slaan de handen voor de ogen. Vreselijk. Jaweh, zij hen genadig. De anderen in de roef kijken verbaasd. Ze worden er stil van. Er klinkt zo'n ernst door in de woorden van de jongen. Hij meent wat hij zegt. Hier gebeurt een wonder. Diep onder de indruk wachten ze af of Tom verder gaat met de kerstgeschiedenis voor te lezen. Maar hij sluit het grote boek, zien ze allen. De pallevinker glimlacht even en denkt, zou Gods geest in dat kinderhart werken? Zo kinderlijk als hij die woorden gelooft die daar geschreven staan. Want staat er op een andere plaats in de Bijbel niet, zo wie het koninkrijk Gods niet zou ontvangen als een kindeke, die zou geenszins in hetzelfde komen? Sluisje staat op van zijn zitplaats, streelt het kind door de zwarte krullen en zegt bewogen, en dat deed hij voor arme zondaren, zoals jij en ik en wij alle zijn. Moos knikt, dat weet ik al heel lang. In ons profetenboek staat dat ook. Er zal een verlosser uit Sion komen voor de zonde en de ongerechtigheden van Jacob. Dat heeft de rabbijn in de shul ons ook altijd geleerd. En nu is hij al gekomen. Ik heb het zelf uit het boek van oom Tom gehoord. Papa, mama, heb je het dan niet gehoord? Laten we hem aanbidden, roept hij met overslaande stem. Een bede stijgt op in het hart van de pallevinker. Heere, geeft u dat het zaad van uw woord ook vrucht zal dragen? Na het dankgebed staan de mannen op en maken haast om de roeiboot leeg te maken. Er heerst feestvreugde bij de onderduikers nu zij weer nieuwe voorraad hebben. Dan nemen de vrienden afscheid. Met een armzwaai wensen ze elkaar goede feestdagen toe. De tocht van de ondergrondse helpers weer terug naar de stad Rotterdam verloopt zonder grote hindernissen. De lucht is weer opengetrokken en het sneeuwen is opgehouden. De maan gluurt van achter de wolken en verlicht hun vaartocht. Ze varen dicht langs de oever, tussen het riet door naar hun huis. Langs verborgen kanalen en waterweggetjes komen ze langzaam vooruit. Geen Duitse soldaat verhindert hun reis. Die Duitsers zijn al volop bezig om kerstfeest te vieren, denkt matroos Gijs hardop. Hun weihnachten, die ze verwijderd van hun heimat, in brooddronkenheid zullen doorbrengen. Hoog boven de hoofden van de roeiers zoomen de Engelse overtrekkers, bommenwerpers op weg naar Duitsland. Het is een vrede oorlog die zijn slachtoffers eist, en de vrede is nog zo ver weg. Maar ondanks alle oorlogsgeweld gaat God door om zijn kerk bijeen te vergaderen, overlegde Pallevinker in stilte. De vredevorst, hij zal gebieden en zijn koninkrijk volmaken. Als er zich verder niets voordoet, kunnen ze om ongeveer tegen 9 uur thuis zijn, rekenen mannen in de boot uit. En daar wacht hun de warme maaltijd. En morgen is het zondag en dan komt het kerstfeest en gaan ze naar de kerk. Zij zullen samen de geboortedag gedenken van hem die zo laag wilde neerdalen op de aarde. Geboren in een beestenstal wilde hij de straf dragen die zijn volk verdiend heeft. Een ootmoedig danklied stijgt op in het hart van de voorovergebogen gestalte op de roeibank. Vrede zal op aarde dagen. God heeft in de mens behagen. Zalig die naar vrede vragen. Jezus leeft, die hoort zijn stem.
Nou, Elise, bedankt voor het mooie verhaal wat je ons voorgelezen hebt. Gaan we nu nog zingen over het lied van de engelen. Heerlijk klonk het lied der engelen. Dan gaan nu Auke Kievit en Juliet Hameling voor ons een muzikaal intermezzo verzorgen. Dat is even de vraag. Maar ik hoor wat gestommel hier achter de wand. Nou, dat klonk prachtig. Dan gaan we nu met elkaar nog het lied zingen. Hoe zal ik u ontvangen?
Auke en Juliet zullen nog twee muzikale nummers ten gehoor brengen. En dan aansluitend zingen we met elkaar Ere zij God.
Thank you.
Auke en Juliet, hartelijk bedankt voor wat jullie hebben gedaan voor ons. Het klonk prachtig, we hebben er allemaal van genoten. En bedankt voor jullie inzet. Dankjewel. En dan gaan we nu aan de broodmaaltijd. Dus het een en ander zal klaargezet worden. Ik weet niet of de mensen nog naar het toilet moeten. Dat kan ook allemaal even gebeuren voor alles klaargezet is.
Als iedereen een plaats gevonden heeft, dan stel ik voor om de maaltijd te gaan beginnen. De soep die wordt anders ook wat kouder als dat die opgediend is. Goed, dan wil ik u voorgaan in gebed. Heren, aan het begin van deze maaltijd danken wij u voor wat u ons heeft gegeven in deze middag. Dat we met elkaar hier de middag mochten doorbrengen. We mochten horen van het kerstevangelie, hoe u arm geworden bent door te komen naar deze wereld, zodat zondaren door uw werk rijk konden en kunnen worden. Heren, we vragen uw zegen over de gesproken woorden, over de meditatie, maar ook over datgeen wat we gezongen hebben, de gezangen, de liederen, die vertellen over de verwachting, over het heil en over de redding die u teweeg gebracht heeft door uw komst naar deze wereld. Wilt u de maaltijd zegenen die gereed staat? Schenkt u ons goede gesprekken met elkaar? Laat ook de onderlinge band versterkt mogen worden. Wilt u met een ieder zijn die hier graag had willen zijn en die ook met ons meeleven, geef ook hen wat nodig is. Wij vragen u dit alles, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil. Amen. Eet smakelijk. Anders doe ik het zonder. Anders doe ik het zonder, hoor. Nou, ik denk dat iedereen verkwikt is. Mocht er nog behoefte zijn aan extra boterham, dan kan dat uiteraard straks nog. Het programma dat is bijna afgerond. Ik zou het een klein beetje om willen draaien. Eerst een stukje nog te lezen als afsluiting van de maaltijd. Daarna zingen we dan de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. En dan sluit... We willen u vriendelijk vragen om na het gebed nog even te blijven zitten. We zijn gewoon om wat mee te geven voor thuis. Hè, het dagboek en de kerstol. Maar om het iets meer gestructureerd te doen laten verlopen, hebben we gedacht van, nou, blijft u gewoon zitten. En dan reiken we het aan u op die manier uit. Dan is het gewoon wat gestructureerder en dan kunnen we het ook wat makkelijker bijhouden. Vergeten we als goed is ook niemand. Dus als u straks dan nog even blijft zitten, alstublieft. Ik lees een klein stukje nog uit Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvels zullen vernederd worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot de vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem roept, een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Stel toch voor dat we eerst afsluiten met gebed. Here, aan het einde van deze maaltijd, maar ook aan het einde van onze bijeenkomst, danken wij u voor alles wat u ons heeft geschonken. U gaf ons deze maaltijd met elkaar. Er was overvloed aan eten en drinken. Here, we denken daarbij ook dan aan al die mensen die gebrek hebben. Als we denken aan zovelen in Syrië, in het door oorlog geteisterde land, waar mensenlevens niet meer tellen, waar mensen omkomen door het oorlogsgeweld of door honger. We denken aan andere mensen over deze wereld heen die in armoede leven. Heren, wij zijn niet beter. En dan hebben wij overvloed. Laten we daar dan ook mee in u mogen eindigen. En gedenkt u al die mensen die het zo moeilijk hebben. We vragen u of u het woord ook van wat we zojuist hebben gelezen wilt zegenen. Gaat u met ons mee, ook als we weer van hier gaan. Brengt u ons veilig op onze plaats van bestemming. Heren, als we alleen thuiskomen, wilt u ons opwachten? Wilt u ons nabij zijn en goed? Ook in de weken die nog resteren naar het komende kerstfeest. Heren, dat we toch met verwachting mogen uitzien naar de viering van het kerstfeest als gemeente, maar bovenal voor ons allen persoonlijk. Heere, vergeeft u al het zondige wat er was in ons spreken of denken, ons doen en laten. Heere, gedenk heel de gemeente. Wilt u voor ons zorgen en uw zegen bereiden? Wij vragen dit alles van u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we dan nog zingen de lofzang van Simeon 1 en 2.
Lord.